Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig. Nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. Tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS in economisch opzicht kiest voor America First. En dan is het land zelf ook nog eens tot op het bot verdeeld als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk nog spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft die grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld en wat kenmerkt Amerikanen en de Amerikaanse cultuur? Dat vraag ik in BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Deze vragen gaan we proberen te beantwoorden in een poging om de wereldmacht te beter te begrijpen. Vandaag doe ik dat met Jaap Kooijman. Welkom.
Hey.
Universitair hoofddocent mediastudies en Amerika-studies aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver van het boek Fabricating the Absolute Fake. Wat een prachtige titel trouwens, over de invloed van de Verenigde Staten over de mondiale popcultuur. Voordat we het gaan hebben over die popcultuur wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, hoe Amerikaans is dit programma?
Oh, dat is een goede vraag. Ik moet er wel naar. Ja, BNR is natuurlijk heeft toch een beetje CNN-klank.
BNR News Radio.
Precies. Ja. Dus ik denk in de taal zit zo. Ik denk dat het qua onderwerpen misschien wel dezelfde soort onderwerpen heeft, maar ik ben niet goed genoeg kenner van alle nieuwsradio's in Amerika. Maar het zou me niet verbazen dat BNR iets nuchterder is dan sommige van de nieuwsradio's in Amerika.
Laat het hopen. Ik kwam wel een slogan van onszelf tegen. Het gaat over Bas en Iwan die hier de ochtend doen. Hun slogan wordt ook wel gezegd: You give us 20 minutes, we give you the world. Klinkt behoorlijk Amerikaans, hè?
Ja, nee, maar het is een taal die we, en met we bedoel ik heel veel mensen, in ieder geval in het Westen, maar misschien zelfs meer in het Westen, zich de taal hebben toegeëigend en een onderdeel hebben gemaakt van hun eigen idioom.
Karaoke-Amerikanen noem je ons.
Thomas Elsasser is de term. En Absolute Fake is trouwens van Umberto Eco, dus ik wil altijd wel credit geven aan where credit's due. Maar ja. Karaoke-Americanisme is een term die je daarvoor kunt gebruiken.
Ja. Hoe vaak ben je eigenlijk in Amerika geweest?
Dat vragen ze ook heel vaak op visa-aanvragen. Ja. En dat weet ik dan nooit. Maar ik heb er
tientallen keren.
Zeker tientallen keren. Maar ik heb er een paar keer gewoond. Niet zo lang als heel veel andere mensen. Nooit langer dan een jaar. Mm-hmm. Maar ik ben als scholier op mijn 15e ben ik een jaar naar Upstate New York geweest.
Oh, waar?
Dat was Marion, New York. We grow the best for all the rest. Ik vond er alleen maar bowlen en basketballen. Maar ik vond het geweldig.
Ja, high school gaan doen.
Ja, dus tussen mijn derde en de vierde. En ik heb als student, wij hadden vroeger ik heb ook aan de UvA gestudeerd. Ik ben erg honkvast. Hadden we een uitwisseling met de University of Minnesota. Heb ik toen een jaar gezeten. En dan ben ik later als visiting professor een half jaar terug geweest. Ik heb voor mijn proefschrift heel veel langere periode in Washington DC gezeten. En ik ben ook nog eens een keer visiting professor geweest in NYU. Ja. En ik ben honorary major of Baton Rouge.
Oh, wow.
Louisiana. En dat klinkt spannender dan het is. Maar ik zat daar ooit 10-20 jaar geleden met een Fulbright-programma. Dat is zo'n uitwisseling, waren allemaal internationale Amerikanisten. Toen kregen we te horen dat we ons netjes moesten aankleden. En toen kregen we de sleutel van de stad. Dus ik heb nu zo'n prachtige oorkonde van. Maar ik zet het niet op mijn cv.
Het is wel bijna carnaval. Dan krijg je ook de sleutel van de stad, die we dan in het zuiden. Tweede vraag. Je gebruikt allerlei voorbeelden uit de popcultuur in je werk. Van Eddie Murphy tot Big Brother. Wat is nou een favoriet stukje popcultuur als je naar jouw werk kijkt? Waarvan je denkt, ja, daar kom ik toch vaak op terug.
Ik dacht bij een vraag dat mijn persoonlijke favoriet. Want dat mensen denken al. Nee, maar mensen denken altijd dat je dat, als je over popcultuur schrijft, dat je daar ook altijd fan van bent.
Je moet er geen hekel aan hebben. Want anders.
Je moet er geen hekel aan hebben, maar ik heb in Absolute Fake ook nog over Lee Towers geschreven. En ik krijg altijd van een heel lief iemand uit Limburg om de zoveel tijd een cd van Lee Towers opgestuurd.
Maar gedraaid?
Ik ben geen fan van Lee Towers. Nee, waar ik de popcultuur waar ik het meest in geïnteresseerd ben is waar zeg maar, de popcultuur de politiek raakt. En dat kan heel expliciet zijn. Bijvoorbeeld als popzangers optreden met een president, of heel expliciet. Mm-hmm. Maar ook in de bredere zin, wat zegt het over popculturele identiteit? En dan kom je toch binnen Amerikanistiek heel vaak ook bij zwarte muziek uit.
Dus dat is iets waar je dus vaak dan terugkeert als het gaat om de studie. Is dat ook iets wat je persoonlijk aanspreekt?
Nou ja, ik ben ontzettend een Motown-fan, maar ik heb ook stukken geschreven over Whitney Houston, ja, en Beyoncé, en daar heb ik veel minder mee. Maar die raken wel dezelfde soort vragen. Hè? Want ja, popcultuur in Amerika en bijvoorbeeld genres worden heel vaak gekoppeld aan kleur. En dan worden bij zwarte artiesten wordt de vraag gesteld, zijn ze nog wel zwart genoeg? Mm-hmm. Want nooit iemand vraagt, bij Madonna bijvoorbeeld, is ze wel wit genoeg. Ja. Ja, dus, en dat soort, het is een beetje kort door de bocht, maar dat soort vraagstukken van authenticiteit en hoe die authenticiteit gekoppeld wordt bijvoorbeeld of aan artistiek of commercieel, maar bij zwarte muziek wordt het ook nog eens een keer gekoppeld aan etniciteit. En dat komt wel vaak terug.
Laten we eens beginnen met een tentamenvraag. Mm-hmm. Wat is het juiste antwoord op de vraag, wat is popcultuur?
Daar zou ik dan een multiple choice vraag van moeten maken.
Ja, definitie mag maximaal een minuut duren.
Ik gebruik popcultuur als een alternatief voor massacultuur. Dat is een term die we eigenlijk niet meer gebruiken. Maar voor mij, popcultuur is ook massacultuur. Dus cultuur die verspreid wordt door de massamedia. Dus film, televisie, maar ook popmuziek, reclame. Maar ik gebruik popcultuur omdat het ook populaire cultuur is. En dat betekent dat A, dat het een artistieke uiting is van de mensen die het maken. Maar vooral ook dat het betekenis heeft voor de mensen die er naar luisteren of naar kijken. En dat het een onderdeel kan zijn van om je eigen identiteit of een subculturele identiteit of zelfs een nationale identiteit vorm te geven.
Maar massa is belangrijk voor die popcultuur.
Ja, want populaire cultuur is veel breder. Je zei net carnaval. Ja. Dat zou ik geen popcultuur noemen, maar het is wel populaire cultuur.
Wel cultuur, hè?
Het is zeker cultuur, maar dat is dus populair is breder dan pop.
Ja, ja, ja. Is die massa ook nodig, dus met andere woorden, als een nummer geen hit wordt of een televisieprogramma slecht bekeken wordt, is dan meteen geen popcultuur?
Nee, het is wel een goede vraag. Want bij de selectie, ik weet nog in het boek, en het boek, de eerste editie kwam al uit in 2008, hoor. Dus het zijn wel wat verouderde voorbeelden. Maar er ging ook een stuk over Nederlandse popliedjes over Pim Fortuyn. Mm-hmm. En dan zijn er twee liedjes van Gerard Joling en Vanessa. Die zullen mensen niet meer kennen. Het is al 20 jaar geleden. En die waren totaal niet populair. En toen heb ik er echt over getwijfeld. Ja, kan ik ze dan nog meenemen? Dat heb ik toen wel gedaan, omdat het zulke verrassende voorbeelden waren. Maar dat is wel een moet je eigenlijk over nadenken. Is iets, ik zou zeggen, ja, het is nog steeds popcultuur. Maar het effect van de popcultuur of de belang, ja, hangt natuurlijk wel af van, ja, als iets nooit bekeken wordt en nooit beluisterd, dan
ja, wat resoneert het dan?
Precies.
Die popcultuur, daar is de kritiek natuurlijk op. Hetzelfde eigenlijk als op de Verenigde Staten. Het is hartstikke oppervlakkig. Gaat nergens over.
Ja, maar het is ook vaak, en niet alle, hè, want er is ook popcultuur dat best wel complex is. Maar de meeste popcultuur is heel erg oppervlakkig. En het is niet mijn bedoeling om te zeggen van, nou, het lijkt oppervlakkig.
Maar
je hebt een wetenschapper als mij nodig om te laten zien hoe diepzinnig het eigenlijk is. Ja. Ik vind juist die oppervlakkigheid heel erg interessant.
Heeft het te maken met je karakter?
Misschien. Daar moet ik even om lachen, sorry. Maar die oppervlakkigheid is, er zitten toch nog heel veel betekenissen in, maar die nemen we voor lief omdat het oppervlakkig is. Dus we zeggen van, nou ja, het is maar popcultuur of it's only entertainment. Mm-hmm. En juist omdat we het zo voor lief nemen, terwijl het toch alom aanwezig is, denk ik, ja, moeten we er juist naar kijken. Dat wil niet zeggen dat het dat popcultuur belangrijker is dan serieuze politieke discussies, maar het is ook belangrijk. En er zitten heel veel aannames in popcultuur die we vanzelfsprekend vinden en niet over nadenken. Want ik ben object-based, dus ik kijk niet naar hoe het gemaakt wordt en hoe het ontvangen wordt, maar ik kijk naar het object zelf.
Ja.
En ik probeer juist die vanzelfsprekendheid zichtbaar te maken.
Ja. In jouw boek wordt popcultuur, de fantasieën die ons voorgeschoteld worden in de popcultuur, worden hyperrealiteiten genoemd. Mm-hmm. Is het een eigen term of komt het ook ergens?
Nee, ook niet. Nee. Ik Dat is ook heel popcultuur. Ja. Je kopieert en neemt aan. Nee, er zijn hyperrealiteit is A. Umberto Eco gebruikt het van die absolute fake.
Ja, die zei dat over Disney World is een absolute fake. Eigenlijk daarmee een betere versie van de echte wereld.
Ja, en Disney World is op zich een goed voorbeeld. Want Jean Baudrillard, dus de Franse filosoof. Het zijn trouwens allemaal witte Europese filosofen, maar dat terzijde. Die zegt iets anders over. Want die zegt, niet alleen Disney World is een hyperrealiteit, maar Disney World is eigenlijk het excuus om niet door te hebben dat de rest van Amerika ook een hyperrealiteit is. En wat hij daarmee bedoelt, hij heeft het over Amerika als een utopia achieved. Mm-hmm. Dus een bereikte utopie. Nou, dat is een paradox, want als een utopie bereikt is, dan is het geen utopie meer. Maar dat heeft te maken met de hyperrealiteit. En hij krijgt heel veel kritiek, want mensen zeggen van, nou, hij zegt dat de werkelijkheid niet bestaat, of er geen realiteit is. Maar hyperrealiteit is ook een realiteit. Maar zoals ik het uit zou leggen, ik weet niet precies of hij het zo bedoelt, maar zo lees ik het, is je hebt een realiteit en je hebt een representatie van een realiteit. En wat Baudrillard zegt, is dat harde onderscheid tussen de representatie en hetgene wat gerepresenteerd wordt, is weggevallen. Dus de realiteit is onderdeel geworden van de hyperrealiteit.
Het is een interessante, maar ook ingewikkelde observatie. En ik probeer hem te koppelen aan onze gast van gisteren. Dat was James Kennedy, geschiedkundige. Hij zei, Amerika is een verhaal. Misschien nog wel meer dan een land is Amerika een verhaal waar je in kunt geloven. Is dat waar je ook op doelt?
Ja, nou, daar heeft het zeker mee te maken. Ik was niet helemaal met James eens. Ik mag James zeggen, want ik ken hem. Ja. Want ik denk dat Nederland ook een verhaal heeft.
Ja, maar dat is er Nederland zijde. Niet, nee.
Maar ja, het is natuurlijk een heel. En dat is. Het gaat erom dat het beeld van Amerika, het verhaal van Amerika, de realiteit mede vormt. Dus hij in zijn boek L'Amérique, Amerika, zegt Jean Baudrillard ook, in Amerika is het leven niet als een film, maar is het leven film. Dus als je naar, kijk, New York is een realiteit. Ik bedoel, dat is een stad, daar kan
het
je.
Het is ook een decor.
Ja, en je kan er naartoe vliegen en je kan er rondlopen. Maar hij zegt, als je daar rond, en hij zegt, geef niet dit voorbeeld, maar als je daar rondloopt, is waar je in rond ook een verwijzing naar al die andere representatie. Dus het is een onderdeel geworden van de representatie. Nou, of het waar is of niet, daar kan je over twisten. Maar waarom ik het belangrijk vind, is omdat het ons een handvat geeft om te gaan met bijvoorbeeld nepnieuws. En het idee dat, ik ben niet tegen factchecken, laten we vooral blijven factchecken. Maar we merken allemaal dat eigenlijk niet werkt. Nee,
en dus dat die werkelijkheid en die fictie in Amerika zeker door elkaar kan lopen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Jaap Kooijman, universitair hoofddocent mediastudies en Amerika-studies aan de UvA in Amsterdam. Dus we hadden het over de hyperrealiteit, de fantasie die de popcultuur ons voorschotelt. Het verhaal van hoe het leven er ook uit kan zien. Misschien wel iets van een voorbeeld daarvan. In 2004, daar gaan we terug naartoe. De Carolina Panthers spelen tegen de New England Patriots, wat een naam ook, hè, in de finale van het American Football, oftewel de Super Bowl. Halverwege komt dan Beyoncé het veld op, arm in arm met een generaal, Peter Pace. Ze gaat het volkslied zingen, de Star Spangled Banner. Laten luisteren.
To honor America, please rise for our national anthem. With us this evening is the vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Peter Pace. He is representing sailors, soldiers, airmen, marines, and coast guardsmen, serving our nation with pride around the world. To our military services, we say thank you for your dedication and professionalism in protecting America's freedom. And now, ladies and gentlemen, multiple Grammy Award winner and Houston native, Beyoncé Knowles.
And then comes just that. Volkslied waar je niet doorheen mag praten, maar hier dan in deze studio toevallig wel. Ik zat te denken, oké, we gaan nu naar Amsterdam. Ajax. Komt de generaal het veld oplopen zo halverwege de wedstrijd en de rust? Samen met de popster, laten we Gerard Joling noemen, want hij kwam toch voorbij. En die zingen dan Het Wilhelmus. Volstrekt ridicuul.
Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of dat ridicuul zou zijn als het daadwerkelijk zou gebeuren. Ik zit opeens aan Treintje Oosterhuis te denken, die een keer de zee heeft gezongen. Ja. Maar het is, de Super Bowl zeker, is zo'n viering van Amerikaans patriotisme en nationalisme. Ook met die ik blijf me verbazen over die straaljagers die dan aan het eind over. Terwijl, ja, als een ander land dat zou doen, dan zou je toch misschien snel aan Noord-Korea denken. Maar hier zie je die hele vermenging. Zelfs nog met die van Whitney Houston, die beroemde van Whitney Houston uit 91 nog meer tijdens de Golfoorlog. Dan zie je die totale samensmelting.
Want alles komt dan samen. De Super Bowl, dus de sport, wat natuurlijk belangrijk is in Amerika. De strijdmacht, het leger, popcultuur in de vorm van Beyoncé. Alles kan dan in één pot en het werkt.
Ja, en het is een viering niet alleen. Hè, want wij denken normaal bij een finale gaat het inderdaad ook om de tegenstanders. Hè, dat speelt natuurlijk nog steeds een rol bij de Super Bowl, maar het is vooral een viering van Amerika.
Ja. En dan wordt het ook de Super Bowl genoemd. Het is ook niet gewoon een gewone bowl. Nee, het is meteen ook de Super Bowl. Ja. Is dat dan waar we het net over hadden, die hyperrealiteit, dat eigenlijk fictie en werkelijkheid in zekere zin hand in hand gaan? Dit is ook een viering van een sprookje waar je naar kijkt.
Ja, nou, je ziet het beste eigenlijk in de Amerikaanse droom. Hè. Ik bedoel, als we het over verhalen hebben, dan is de Amerikaanse droom, zeker in de popcultuur, het verhaal. En daar zit die paradox ook al in. Dus een droom is aan de ene kant iets wat je na kunt streven. Hè. Je hebt een droom en dat ga je waarmaken en dan heb je succes. Tegelijkertijd is een droom ook juist iets wat niet uitkomt. Keep on dreaming. Keep on dreaming. En daar zit ook die dualiteit in. En sterren bijvoorbeeld, een Beyoncé, maar ook menig andere ster, zijn een belichaming, levende bewijzen dat dromen uit kunnen komen. Tegelijkertijd zijn ze ook weer de uitzonderlijkheden die weer bevestigen. Aan de ene kant, als Beyoncé het kan, als Oprah Winfrey het kan, als Brad Pitt het kan, dan kan jij het ook.
Dank voor het compliment.
Ze blijven natuurlijk uitzonderlijk.
Ja, ja.
Dus die dubbelheid zit daar ook in. En het is een, wat Baudrillard precies bedoelt, met het is achieved. Hè, dat beeld van utopie is achieved, want je kan het zien, het is daar. Maar tegelijkertijd blijft het een utopie.
Ja, dus blijf je er naar kijken, want je zal het zelf niet zijn. Als we kijken naar bijvoorbeeld Beyoncé kwam hier dan, dat is een wereldwijde ster geworden, zoals veel uit Amerika. Ze staat een lange traditie. Is er eigenlijk een moment te bepalen wanneer die Amerikaanse popcultuur de wereld overnam?
Het precieze moment is altijd lastig. Maar de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Ik bedoel, we vergeten dat de Duitse filmindustrie een grote concurrent was van Hollywood in het voor de Tweede Wereldoorlog. En als je weet het nooit, maar stel dat we geen Tweede Wereldoorlog hadden gehad, hadden we misschien over Babelsberg op dezelfde manier gesproken als we nu over Hollywood spreken. En daarna toch de Koude Oorlog. Hè. Dus Amerika kreeg natuurlijk economisch en militair een belangrijke rol in de hele wereld. Maar ook cultureel. En dat ging ook vaak samen. En dan gedeeltelijk bewust door de Amerikaanse overheid, die dat ook sponsorde en dat ook mogelijk maakte. Maar ook eigenlijk in het kielzog. Soms letterlijk. Hè. Dus met de militairen die verspreiden over de wereld. Komt ook Coca-Cola mee. Popmuziek, rock and roll. Dus dat. En daardoor.
En soms gaat het letterlijk hand in hand. Hè? Ik heb een podcast geluisterd die heet Wind of Change, over het nummer van de Scorpions.
Een Duitse groep,
maar daar zou dus de CIA achter hebben gezeten. Ja. Achter hun bekendste nummer, waarmee ze eigenlijk in de Sovjet-Unie de jeugd wilden bewegen om nu eindelijk die Sovjet-Unie, om daartegen in opstand te komen. Wat niet lang daarna viel de muur ook. Dat was een directe bemoeienis, wordt in die podcast in ieder geval betoogd, vanuit de CIA. Met andere woorden, politiek en popcultuur gaan hand in hand.
Ja, en het is. Ik heb die podcast ook geluisterd. Ik weet niet hoe overtuigd ik ben dat het ook daadwerkelijk zo is.
Het is een te mooi verhaal.
Maar
niet te geloven.
Het is een mooi verhaal. En het zou ook. Het feit dat het zou kunnen is al belangrijk genoeg. Maar het is geen eens nodig. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld Coca-Cola zich verspreid heeft. En nog steeds verspreid. Hè. Ze hebben nu. Ik ben nu de letterlijke slogan vergeten. Maar het is. We're spreading happiness around the world. Of bringing happiness to other nations.
Zendelingen zijn het. Missionarissen.
Ja, en het is. En er is binnen de Amerikanistiek altijd een grote discussie. Want er zijn mensen die zeggen, ja, het is imperialistisch, wat het ook is. En anderen zeggen, ja, nee, maar mensen willen het zelf ook. Ik bedoel, het wordt niet door onze strot geduwd. Maar dat is juist de kracht van die popcultuur, is dat die zo verleidelijk is.
Ja. En je schrijft dat de Amerikaanse popcultuur niet zozeer de inhoud als wel de vorm van de cultuur exporteert. Dus de spelregels waaraan popcultuur gehoorzaam, vat ik me even samen. Kun je het beter zelf uitleggen?
Ja, nou, kijk, het is sowieso lastig om inhoud en vorm geheel van elkaar te scheiden. Maar het is, om weer iemand anders aan te halen, Stuart Hall is een Jamaicaanse, van oorsprong Jamaicaans, maar Britse cultuurwetenschapper. Die vergelijkt het mondialisme en het imperialisme van het Verenigd Koninkrijk met die van Amerika. Dus Verenigd Koninkrijk voor de 20e eeuw, voor massamedia. En hij zegt, het Britse Koninkrijk wilde overal kleine Engelandjes maken. Of allemaal kleine Verenigd Koninkrijkjes maken. En dus die wilden een kopie van hun eigen cultuur hebben. Wat Amerikanen veel meer hebben gedaan is niet zozeer zeggen, oh, er moeten allemaal kleine Verenigde Staatjes of Amerika's komen, of allemaal nieuwe Amerikaanse staten. Maar die hebben een, nu klinkt het alsof het één persoon is, maar er is een beeldtaal en een genreconventies die heel erg gekoppeld is, ook aan reclametaal, maar ook aan het Engels. Gegeven waarmee verschillende landen op hun eigen manier hun eigen cultuur, inclusief popcultuur, kunnen vormgeven.
We worden allemaal een beetje Amerikaans, in plaats van op verschillende plekken heel erg Amerikaans.
De grap wordt een vraag gesteld van hoe kijk, Amerikaans zijn kan je niet meten. Daar heb je het gisteren ook met James Kennedy over gehad. De grap is dat juist, je kan een Amerikaanse conventie gebruiken om juist heel erg je eigen identiteit aan te geven. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Artiesten als Anouk worden heel vaak gevraagd van, waarom zing je eigenlijk in het Engels? Ze zingt ook trouwens af en toe het Nederlands. Maar ze zeggen, dat is de taal waar ik me het beste in kan uiten binnen dit genre. Dus het is zo dermate toegeëigend dat, dat het ook, het is ook onze cultuur.
Ja, maar en dan zeggen wij soms zelfs over onze cultuur, bijvoorbeeld over Anouk, mm-hmm, of andere, het is on-Nederlands goed. Dat zou je, ja, Amerikaan nooit horen zeggen.
Term, en de kracht van Amerikaanse cultuur, popcultuur in het algemeen, maar vooral de popcultuur, is dat het zichzelf als universeel kan presenteren. We kunnen zeggen, dit is een universele cultuur. Dit is, moet mondiaal verspreid worden. Maar tegelijkertijd is het nog steeds heel expliciet Amerikaans. En die twee kanten, dat is heel interessant om te werken en om te zien. Dus het is niet zozeer van, wij worden meer Amerikaans, maar we geven onze eigen culturele identiteit steeds meer vorm. Wat Stuart Hall dan zegt, een American conception of the world. Dus we worden niet Amerikaanser, maar we gaan steeds meer, of meer is ook al lastig, maar we krijgen steeds meer een gedeelde wereld blik, mm-hmm, door die popcultuur.
Ja, en doordat die popcultuur nou eenmaal zijn oorsprong vindt in Amerika, is die gedeelde blik op Amerikaanse leest geschoeid.
Ja.
Dan worden we toch allemaal een beetje Amerikaans?
Ja, of kijk, de vraag is, over Hollywood is bijvoorbeeld al heel lang de discussie, is het een mondiale cinema, is het Amerikaanse cinema?
Zijn er meer kijkers buiten Amerika dan in Amerika,
precies,
toch, Hollywood?
Ja, en Hollywood heeft, daar heeft Melis Belil een heel mooi boek over geschreven. Hollywood is al heel lang een internationale industrie. Dus de regisseurs en de acteurs komen van, wel vaak van westerse landen, maar ze komen vanuit heel. Maar de basiswaarde van heel veel Hollywood over had, bepaalde individualisme, vrijheid.
Ja, we gaan er zo verder over spreken. Morgen, dan is Helene Meester gast trouwens, econoom, publicist. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met Jaap Kooijman over de Amerikaanse identiteit. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld over de Amerikaanse politiek. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Jaap Kooijman, universitair hoofddocent Mediastudies en Amerika-studies aan de UvA. Ik wil graag komend half uur nog 2 onderwerpen met je bespreken. De export van de Amerikaanse cultuur, hebben we het wel over gehad, en die Amerikaanse identiteit zelf. We gaan beginnen met de kettingvraag. Gisteren was mijn gast James Kennedy, ik zei het al, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Voormalig collega toch aan de UvA, of niet? James Kennedy.
Ja. Ja.
Hij had deze vraag voor je.
Vind jij dat Amerika net zo creatief is als het was? je hoort wel veel klachten in Amerika dat het eigenlijk niet zo is. Door de afname van migratie of door polarisatie of door andere culturele factoren, dat Amerikanen minder creatief zijn als samenleving dan voorheen. Denk jij ook zo of is dat totale onzin?
Nou, totale onzin durf ik nooit te zeggen, want ik
weet te veel wetenschap.
Ik vind onzin te lastig. Maar het verbaast me wel een beetje dat die kritiek daar kennelijk is. Want er is juist een vrij verrassende nieuwe golf van creativiteit, denk ik, met de komst van streaming. En als je nu kijkt, begon eigenlijk al wel eerder hoor, maar bij HBO en quality televisie. Maar we hadden begin van deze eeuw hadden we televisie toch wel een beetje afgeschreven.
Ho, 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 ho.
Ja.
Weet je dat?
Nou, het was. Oh, sorry. Dat, zo bedoel ik het niet persoonlijk natuurlijk.
Ik voel me wel
aangesproken. We hebben een conferentie gehad nog hier in Amsterdam in 2009 met de vraag, de end of television, vraagteken. Dat was voor televisiewetenschappers natuurlijk relevant, maar het werd toch, het leek toch een obsoluut medium te worden.
En toen kwamen de streamers en die
brachten
het nu leven.
En, die, en nu. En
leven in de serietijdperk. En lijken films uit.
Lovecraft Country, WandaVision, Succession. Nou ja, je kan het opnoemen. Er wordt zelfs geklaagd dat er te veel series zijn. Trouwens, niet alleen in drama, maar ook documentaire heeft een echt ontzettende uplift gehad. Niet alleen door Netflix, maar Netflix is daar toch wel een belichaming.
Dus je deelt de analyse dat die kritiek die er is van ze zijn minder creatief, de Amerikanen, dat deel je niet?
Nou, ik begrijp wel dat het wordt wel eens, ook wel eens gezegd over Hollywood, hè, dat Hollywood wat veiliger is geworden, ook juist omdat hun publiek nu de hele wereld is. Hè, en dat ze veel meer sequels doen en Marvel. Maar, en dat die nieuwe creativiteit dus in dat medium zit waar we het eigenlijk niet meer hadden verwacht. En ik denk, als je kijkt naar popmuziek, is ja. Ik was vorige week bij een avond over Taylor Swift in de Bali. Wat opvallend, heel interessante verhalen over Taylor Swift en hoe belangrijk ze is. En
niemand noemt icoon van de wereld op dit moment, toch? Zo'n beetje wel.
Ja, in ieder geval voor mijn studenten wel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet veel nummers zou kunnen meezingen.
Dat is het wonderlijke. Ze is volgens mij in Amerika veel groter dan in Europa, toch?
Taylor Swift?
Ja, of niet?
Nee, volgens mij niet. Wereldwijd wel. Maar wat mij opviel is dat voor de mensen die daar aanwezig waren en ook vertelden over hun relatie met Taylor Swift, is dat de Amerikaansheid van Taylor Swift eigenlijk niet besproken wordt.
Dus, en dat is, het is een mondiaal.
Het is een mondiaal iemand.
Laat toch naar die Amerikaanse identiteit kijken. Dan niet van Taylor Swift, maar over wat is dan die Amerikaanse identiteit? Gaan we een fragment voor gebruiken. We gaan terug naar 2016, campagne van Trump. U2 speelt in San Francisco. De zanger U2, of tenminste de band U2, uit Ierland. Zanger Bono had wat opnames van Trump meegenomen waar hij mee in gesprek ging.
I mean, all of us? If I win, they're going back. Now, candidate, good people are not going to stay silent while you run off with the American dream. All right, candidate? You hear me, candidate? You're fired.
Ja, dat is Bono die zegt tegen Trump, you're fired. Candidate, we're going to not let you run off with the American dream.
Ja, en het is zelfs nog verder geïncorporeerd in hun live show. Daar hebben ze het nummer Desire en dan hebben ze een prachtige video wall. En dan zie je dat hoofd van Trump en the American dream is dead, 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 dead. En dan zegt Bono, the American dream is alive. En hij is echt, hij is nog een sterkere voorvechter van de Amerikaanse droom dan enig andere artiest van welk land dan ook.
Terwijl hij niet eens Amerikaan is.
Nee, maar dat is, dat past dus in dat idee van een universeel ideaal. Hè? Dus iets wat je universeel zou moeten nastreven, terwijl het nog steeds heel expliciet Amerikaans is. Waar Bono dan een soort super uitvergrote versie van is, hoor. Want hij verkondigt het overal. En hij heeft natuurlijk na 9-11 heeft hij ook op de Super Bowl opgetreden. En toen had hij die Amerikaanse vlag in de binnenkant van de voering van zijn leren jas. Maar het is wel fascinerend, dus dat idee van Amerika, of ik zeg die Amerikaanse identiteit, is natuurlijk wel gekoppeld aan de natiestaat Verenigde Staten, maar is ook een beeld wat mondiaal is.
Maar nu heel even cynisch. Bono is natuurlijk een popzanger, maar ook een zakenman. Hij weet dat hij hiermee extra albums verkoopt als hij die American Dream propageert, bijvoorbeeld in de Super Bowl door een Amerikaanse vlag te laten.
Ja, nee, maar dat is, kijk, diezelfde kritiek krijgen we natuurlijk bij Beyoncé met Formation. Dat is ook bij de Super Bowl. En dan zeggen mensen wat een heel krachtig politiek moment was. En het was zelfs maar een minuutje, want zij treedt op met Bruno Mars en Coldplay. Waarom is dat interessant als popcultuur? Je eerdere vraag was over populariteit. Kijk, normaal luisteren, en dat zijn heel veel mensen, maar de mensen die naar Beyoncé luisteren, dat zijn er fans of nee. Super Bowl kijkt heel Amerika naar, en trouwens ook de rest van, vaak de rest van de wereld, maar er kijken 100 miljoen mensen naar. Dus dat je zo'n moment neemt om zo'n boodschap, dat zo expressief Black Lives Matter boodschap was, is een politieke zet. Maar ja, het is natuurlijk ook een commerciële set. Dus ik kreeg daar veel kritiek op van Bell Hooks bijvoorbeeld. Die zei van ja, ze eigenlijk neemt ze die politieke stance, neemt ze op zich, zodat ze meer geld kan verkopen. Hoezo Black Lives Matter? En Bell Hooks is één, ze leeft niet meer, maar is een van de belangrijkste zwarte feministen uit de Amerikaanse geschiedenis. En natuurlijk heeft Bell Hooks gelijk. Het is een commodity, het is een manier om te... Maar het is nog steeds ook een politieke boodschap. Dus het ene sluit het andere niet uit. En dat geldt voor Bono ook. Dus ja, natuurlijk is het misschien een slimme truc. En hij is er ook mee in de talkshows geweest. Maar hij gelooft het ook. Ja. Ik bedoel, hij gelooft echt dat de Amerikaanse droom... Hij is ooit bij na 9-11 bij Oprah Winfrey geweest. En dan zegt hij, ja, it's contagious, het is besmettelijk. We moeten het in een positieve zin. He, van... het is iets wat we allemaal moeten uitdragen. Het is toch steeds een boodschap die hij uitdraagt.
Ja. En dat uitdragen daarvan... want het zijn in zekere zin misschien ook containerbegrippen. The American Dream. Ja, iedereen kan het op zijn eigen manier invullen. Je ziet dus ook dat als iets over Amerika geuit wordt... dat dan ook van links tot rechts overgenomen kan worden. Ik praat wat cryptisch, maar dat komt omdat ik nu toega naar een fragment van Bruce Springsteen, bekende protestsong. Een couplet dat eigenlijk heel negatief is, maar dat vervolgens toch heel patriotistisch wordt gebruikt.
Het beruchte voorbeeld.
Precies. Ja. Nou, hier komt het. Bruce Springsteen op BNR. Historisch moment. Ik snap dat luisteraars niet teleurgesteld zijn dat ik weer klink in plaats van Bruce Springsteen, maar toch. Hij zingt dus in het Engels in de schaduw van de gevangenis bij de fakkels van de raffinaderij. Ik ben al 10 jaar onderweg en ik kan nergens heen. Een gewone jongen die in Vietnam verrocht, terugkwam, geen toekomst meer had, een eigen land. Dat was een protestsong. En vervolgens werd het overgenomen door mensen die dachten, dit is een
song. Door Ronald Reagan. Ja. Ronald Reagan heeft het gebruikt in zijn campagne. Precies. En heeft hem ook de Hero of American Dream genoemd. Maar het zit daar vooral, het is het klassieke voorbeeld van popmuziek A. Want popmuziekwetenschappers, je eerste neiging is altijd om naast de muziek de teksten te gaan analyseren. En Bruce Springsteen is nou het voorbeeld. Born in the USA is het voorbeeld dat mensen naar de muziek luisteren en op zich niet altijd letterlijk naar de tekst. Dus het is wel degelijk een toe-eigening, maar het was al ook door fans een toe-eigening. En ik moet eerlijk zeggen, ik was 14 toen dit nummer een hit was. Ik dacht ook dat het ik noem ook door de
viering
cover,
van de Amerikaanse
vlag. De viering van Amerika was.
Ik zie een Amerikaanse vlag met die jeans daarvoor.
Maar wat je eerder zei, dat Amerikaanse droom een containerbegrip is, ben ik het niet helemaal mee eens. Want er zit toch wel een heel belangrijk element in dat verhaal van de Amerikaanse dream.
Iedereen het kan maken, de hoop.
Ja, maar wat het dus... Dat zit er allemaal in, maar het is een meritocratie. Het is het idee dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. En dat is natuurlijk het probleem met de Amerikaanse droom. Want het maakt wel uit waar je vandaan komt. Mm-hmm. En het maakt wel uit of je wit bent of zwart bent of rijk bent. En de problematiek van de Amerikaanse droom is juist dat... of dat is eigenlijk de mythe ervan. Een mythe in de betekenis van Roland Barthes. Dus het is niet, gaat niet zozeer of het waar is of niet waar, maar dat het kritiekloos als waar wordt aangenomen. En dat is waarom het werkt. En Bono is weer zo'n levend bewijs. Je hoeft zelfs geen eens Amerikaan te zijn om je Amerikaanse droom waar te kunnen maken.
Nee, je kan ook in die Amerikaanse droom, zoals Springsteen, zelf stinkend rijk zijn. Ja. Je geen dag in een fabriek hebben gewerkt. En toch, je hele oeuvre gaat over fabrieksarbeiders en over mensen die zwaar hebben en die zwoegen om de American Dream alive te houden.
En aan het einde dan een hele slechte coverplaat maken.
Dat ben ik dan weer helemaal niet met je eens.
Nee, maar dat is waar. En het is... En
dat bedoel ik met containerbegrip. Je kan het zelf dus invullen. Je kan het naar eigen inzicht inzetten, commercieel gezien of als popcultuur gezien. En mensen vreten toch dat gevoel van die American Dream. Dat gevoel is blijkbaar zo sterk.
Maar het is niet neutraal. Dus er zit, het is niet zo dat het niet... je kan niet die ontkenning van bijvoorbeeld structurele ongelijkheid in de Amerikaanse droom negeren.
Nee, die blijft
er echt in.
Ja.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
We hebben al wat grootheden behandeld, hoor. Beyoncé, Taylor Swift, Bruce Springsteen. Laten we nu wat naar wat Hollandse helden gaan. Lee Towers, Katja Schuurman, Ali B. Jij schrijft dat zij op een eigen manier aan karaoke-Amerikanisme deden. Lee Towers snap ik, hè, met zijn My Way. Maar hoe zit het met Ali B of Katja Schuurman bijvoorbeeld?
Oeh, dat is... het zijn dan nogmaals... De eerste editie van het boek kwam bij 2008 uit. Ja. Dus als ik het nu had geschreven... had ik waarschijnlijk ook wat andere voorbeelden gegeven. Maar wat ik probeerde daarmee te doen... kijk, het karaoke-Amerikanisme... dus de tweede helft van het boek... kijkt naar interpretaties van Nederlandse popcultuur... die gebaseerd is op een Amerikaans voorbeeld... En de neiging is om daar heel snel te zeggen van nou, het is een goede imitatie of een slechte imitatie. Het voordeel van dat karaoke-Amerikanisme is dat je houdt de notie van die imitatie daar, maar er wordt een nieuwe vorm gegeven. En ik vind het lastig om in drie woorden samen te vatten wat ik toen in dat boek heb geschreven. Maar ik heb geprobeerd om... Kijk, sterren zijn bepaalde belichaming van identiteiten.
En ook bepaalde schablonen.
Ja, en wat je... De ik moet het echt weer even terughalen in mijn hoofd. Maar Ali B had ik toen in zo rond 2008, 2010... heb ik gekeken naar verschillende muziekvideo's. Hoe genreconventies ook van de muziekvideo van de hiphop worden... Nou, letterlijk worden toegepast op de Nederlandse context. Dus we gaan van... hij zingt ook letterlijk van in het nummer Ghetto. Wat hij samen met Eken doet. Zingt hij ook letterlijk van... de Bijlmer is niet hetzelfde als Ghetto. Maar ondertussen lijkt het...
Ja.
Speelt er wel soortgelijke dingen. Katja Schuurman had ik toen meer. En zij speelde. Ze speelde toen ook... dat was naar aanleiding van de film Interview.
Ja, met Theo van Gogh. Of van Theo van Gogh bedoel ik.
Van Theo van Gogh en ook de remake daarvan. En ze zat toen ook een heel piepklein rolletje in Rules of Attraction. De verfilming van de Bret Easton Ellis roman. En zij werd toen in de pers heel erg gepresenteerd als het Hollywood sterretje in Nederland. Ja. Zeg maar polder glamour. En dat is... Veel uitgebreider heb ik dat in dat boek gedaan.
Ja, nou, het is wat. Je vindt het zelf inmiddels verouderd, maar ik heb het met plezier gelezen. Ja. Dus daarom kwam ik erop terug. Waar ik benieuwd naar ben, is: wij hebben dus dat karaoke-Amerikanisme, maar dat doen we dan op postzegelformaat hier in Nederland. Zijn er eigenlijk wereldwijd landen waarin je misschien wel een cultuur ziet opstaan die opgewassen is tegen die Amerikaanse popcultuur?
Nou, het eerste wat James Kennedy gisteren zei... is Nederland een van de meest ver-Amerikaniseerde landen. Daar denk ik van Europa. In vergelijking denk ik dat hij daar wel een punt heeft. Wij zijn opener voor Amerikaanse cultuur. In het hele interessante case is K-pop.
Korea.
Uit Korea. En dat werd 10, 15 jaar geleden nog heel erg beschreven als een soort imitatie van Amerikaanse cultuur, vooral Amerikaanse R&B. En ook nog eens een imitatie die achterliep. Dus dan zeiden ze in 2010. Rain bijvoorbeeld was dan weer een soort imitatie van Usher. En The Wonder Girls, dat waren dan weer een imitatie van Destiny's Child. En dat is helemaal weg. Dus ze waren al super populair in Azië, maar zij worden nu in het Westen, of ze. Maar K-pop wordt veel meer
populair. Stond hij ook in de Ziggo, volgens mij, vorig jaar nog, K-pop band.
En heeft een hele eigen esthetiek ontwikkeld. En een eigen, waar nog steeds elementen in zitten. Zeker wat nationaal internationaal gaat en waar in Engels wordt gezongen. Dus er zitten nog zeker elementen van Amerikaanse popmuziek en ook Britse popmuziek in. Maar je kan dat gewoon geen imitatie meer noemen.
We hebben het deze week al over geopolitiek gehad in dit programma en over de veranderende rol van Amerika op het wereldtoneel. Als je dat kijkt in de popcultuur. Als je kijkt, bijvoorbeeld China komt op, dan heeft Xi Jinping, de president van China, die promoot ook al volgens mij jarenlang de Chinese droom. Het herstellen van de glorie van China. Het een moderne, rijke staat van het land maken. Gaan wij straks een soort, hier in Europa, een Chinees Hollywood zien? Of Chinese supersterren?
Nee, dat is, je kan niet in de toekomst kijken, dus dat weet je niet.
Nee.
Maar wat opvallend is, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld programma's als American Idol en The Voice. Die inmiddels ook, in het begin had je in China alleen maar kopieën.
Mm-hmm.
Dus, maar tegenwoordig hebben ze ook The Voice in China. En by the way, dat zijn dus programma's die niet oorspronkelijk uit Amerika komen. Dus The Voice natuurlijk Nederland. Pop Idol uit Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Maar waar de notie van die Amerikaanse droom en die Amerikaanse conventies nog heel erg in zit. En het worden ook andere liedjes gebruikt, maar toch heel veel Amerikaanse liedjes. Dus ik denk dat maar ook in China, zijn die mondiale popaspecten die we ooit koppelden aan Amerika overgenomen, toegeëigend, worden die gebruikt. Dus ik denk zelfs als het Amerika zijn, en nogmaals is toekomst, maar zelfs als Amerika zijn economische en militaire macht over de wereld geen wereldmacht meer is, verwacht ik dat in de popcultuur die genreconventies en die beeldtaal nog zeker aanwezig zal zijn.
Ja, dat heeft dan ook met de taal te maken waarschijnlijk. Dat het zo simpel is.
Ja, en met en inderdaad, kijk, Amerikaanse popcultuur. Amerikanen groeien niet op met Nederlandse popcultuur, om een voorbeeld te geven.
Nee.
Maar wij groeien wel op met de Amerikaanse popcultuur en heel veel andere landen. Ik bedoel, jij kan naar Tokio gaan en daar met 6 mensen spreken uit allemaal verschillende landen. Wat is je gemene deler? Nou,
popcultuur.
De laatste plaat van Bruce Springsteen.
Ja. Oh, je hebt al heel veel Elvis-bars trouwens in Tokio. Nou is het dus zo dat Amerika in die zin dus een exporteur is van die American Dream, van die popcultuur. Is er eigenlijk ooit onderzocht wat Amerika daar zelf dan in heeft?
Hoe bedoel je?
Nou, in die zin dat, kijk, wij worden beïnvloed door Amerika. Het feit dat het land geopolitiek gezien wellicht minder dus invloed heeft op het wereldtoneel. Misschien zorgt die popcultuur wel voor een invloed die ook te kwantificeren is.
Oh, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik denk ook sowieso van
antwoord is nee dan, doen we dat. Waar ik benieuwd naar ben dan is dat Amerika, het exporteren van die wereld van cultuur, dat heeft, het valt dan niet te kort te kwantificeren, maar dat heeft zeker nut, ook voor een land zelf. Ja. Stel, je hebt je wetenschappelijke carrière dat er nu toe aan gewijd, een ander land klopt bij jou aan, laten we even België nemen, die zegt, wij willen de Belgian Dream, die willen wij nu wereldwijd gaan uitrollen. Hoe moeten ze dat aanpakken? Waar moet je mee beginnen?
Waarschijnlijk. Dat zie ik overigens trouwens niet als de taak van de cultuurwetenschapper. Nee, om bedrijven. Het zou misschien een hele lucratieve business zijn. Het gebeurt natuurlijk al. Het is niet zo dat de Verenigde Staten en Amerikaanse populaire cultuur het alleen recht hebben op het verspreiden van hun cultuur. Denk aan de notie van Parijs bijvoorbeeld.
Ja, Frans doet het over Emily in Paris.
Precies.
Is Amerikaans, met
dus
Frans.
Dus het. Ik denk België is dan wel misschien wel heel erg klein. Kijk, je moet aan de ene, met alle respect voor België, Maar het heeft ook heel veel te maken met, als je het over massacultuur hebt. En we hebben steeds, dat zijn geen Amerikaanse bedrijven meer, dat zijn multinationals. Ja. Als we het over Warner Brothers hebben, over Universal of zo, Paramount Global. Die hebben vaak nog de geschiedenis in Hollywood, hè, en die Amerikaanse beeldtaal. Maar dat zijn internationale bedrijven. Dus als ik denk van, dus voor België zou dat, ja, ik vind het een beetje een raar voorbeeld. Maar IKEA bijvoorbeeld, ja, hè, dat is natuurlijk is ook een heel popcultural, ja, brand.
Ja, of nou, België is misschien te klein, maar je hebt het Franse Kanaal Plus of zo. Hè? Ja. Frankrijk probeert ook de eigen cultuur te promoten. Ik zat te denken, misschien is er wel een soort draaiboek te bedenken hoe je jezelf daarin...
Nou ja, wat met de Europese cinema bijvoorbeeld is gebeurd. Europese cinema wordt heel vaak tegen Hollywood gezegd. Maar eigenlijk is het een onderdeel van diezelfde industrie.
Ja, en gebruik Bollywood eigenlijk, hè? Ja, wordt dat ook nog maar vergeten. We gaan, want we kunnen hier eindeloos over doorpraten. We gaan naar de kettingvraag toe. Ja. Morgen is mijn gast Helene Mees, econoom, publicist. Wat zou je van haar willen weten, de kettingvraag?
Nou, ik heb laatst een ontzettend provocerende column van haar gelezen in de Volkskrant, die met de titel Schaf de vrouw af. Dat ging natuurlijk niet over het afschaffen van de vrouw, maar de categorie vrouw. Hè, van op een gegeven moment, als we niet meer in zulke hokjes denken, dan kunnen we ook niet meer discrimineren. Dat lijkt me een geweldige wereld. Maar ik vroeg me af, specifiek daar gekoppeld, specifiek in relatie tot economische ongelijkheid, bijvoorbeeld in inkomen in Amerika, wat zij denkt van de notie intersectionaliteit. Dus intersectionaliteit is het idee dat ongelijkheid niet alleen komt door het verschil door man en vrouw, maar dus ook door het verschil in kleur of in klasse. Voor mij hoeft het niet over identiteitspolitiek te gaan, maar mijn vraag is van, ziet zij een rol in dat gebruik van die term om te kijken naar de Amerikaanse economie en specifiek naar economische ongelijkheid?
We gaan het daar morgen voorleggen. Dus Helene Mees, econoom en publicist, dank voor de komst en de uitleg vandaag. Jaap Kooijman, universitair hoofddocent Mediastudies en Amerika-studies aan de UvA. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Dat kan via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hè. Daar is de podcast in te vinden. Dan hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Iwan Verrips en BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.